Parijs. Als je aan die stad denkt, ja, dan zie je misschien de Eiffeltoren voor je. Of je voelt die sfeer op straat. Maar het is ook zo'n stad waar verhalen en ideeën al eeuwenlang lijken rond te zweven.
Ja, absoluut. Een soort literaire energie.
Precies. En wij vroegen ons af, hoe is Parijs nou die literaire hoofdstad geworden? En misschien nog wel belangrijker, hoe is het dat gebleven?
Een goede vraag. Het is een lange geschiedenis.
Ja. We doken daarom eens in verschillende beschrijvingen en historische verslagen om dat beeld te schetsen. En het doel voor jullie vandaag is eigenlijk om de belangrijkste momenten, de figuren en ook die verschuivende plekken in Parijs een beetje op een rij te zetten. Laten we eens kijken hoe dat zit.
Oké. Nou, die aantrekkingskracht die begint dus al heel vroeg. In de middeleeuwen. Vanaf de 12e, 13e eeuw had je natuurlijk de Universiteit van Parijs. Dat was echt een intellectueel zwaargewicht in Europa.
Ja, daar kwamen mensen van overal naartoe.
Precies. En wat ook meespeelde, het dialect van Parijs, het Frans dat daar gesproken werd, dat werd de taal van het hof en dus de standaardtaal. Dat gaf die stad een enorm prestige.
Logisch. En dan maken we een sprongetje naar de 16e eeuw. Wat gebeurt er dan?
Nou, dan wordt Parijs echt het centrum van het humanisme. Frankrijk centraliseert meer onder de koning.
En de cultuur volgt die macht.
Ja, zo kun je het wel zien. De culturele dominantie van Parijs groeit mee. En dan heb je een heel belangrijk moment in 1635.
Ah, wacht, ik weet het al. De Académie Française.
Juist. Opgericht door kardinaal de Richelieu. Echt met het idee om de Franse taal te bewaken en te perfectioneren.
Een soort taalpolitie, maar dan heel chic.
Haha, ja, een beetje wel. En tegen het midden van de 17e eeuw, dan zijn Parijs en die beroemde literaire salons.
Die huiskamerbijeenkomsten.
Precies, waar schrijvers, filosofen, kunstenaars samenkwamen, discussieerden. Dat was echt dé plek voor de Franse literatuur. Zelfs Lodewijk de 14e, de zonnekoning, zag dat en probeerde schrijvers aan zich te binden, ze te steunen.
Maar hij bouwde natuurlijk Versailles. Trok dat niet alle aandacht en dus ook de schrijvers weg uit Parijs zelf?
Dat is een goed punt, ja. Versailles concurreerde zeker met de salons in Parijs. Het hofleven was natuurlijk belangrijk, maar dat betekende niet dat Parijs stilviel. Integendeel, de stad bleef intellectueel bruisen.
Oh,
ja, denk bijvoorbeeld aan de oprichting van de Comédie Française in 1680. Dat werd het staatstheater. Dus nee, Parijs bleef belangrijk.
Oké, en dan de 18e eeuw. De verlichting. Toen ging het pas echt los, toch?
Absoluut. Toen was Parijs echt weer onmiskenbaar het centrum. Reden, kritisch denken, dat vierde hoogtij. En die salons die kenden echt een bloeiperiode onder Lodewijk 15 en 16. Je had bijvoorbeeld de salon van Madame de Lambert.
Kwamen daar bekende namen?
Zeker. Een denker als Montesquieu kwam daar, ook Marivaux. En bij Madame Tussaud zag je ook Marivaux, Fontenelle, Abbé Prévost. Dat waren echt broedplaatsen voor nieuwe ideeën.
En wie was de schrijver van Parijs in die tijd?
Voltaire?
Ja.
Ja, Voltaire werd echt gezien als de belichaming van de Parijse verlichting. Maar wat ook wel weer boeiend is...
Vertel.
Nou, die spanning. Jean-Jacques Rousseau, ook zo'n grote naam, die had juist een soort haat-liefde-verhouding met de stad. Hij is Parijs zelfs een tijd ontvlucht. Hij noemde het, hoe was het ook alweer? Ja, een stad de bruit, de fumée et de boue.
Van lawaai, rook en modder. Klinkt niet best.
Nee, precies. Dus je ziet die enorme aantrekkingskracht, maar tegelijkertijd ook de keerzijde. De drukte, het overweldigende van zo'n metropool, dat gevoel komt steeds terug.
Interessant. Na die verlichting, die toch een beetje elitair was misschien, kwam de Franse Revolutie. Dat moet toch ook de literatuur flink hebben opgeschud in de 19e eeuw?
Nou en of. De literatuur werd, zou je kunnen zeggen, democratischer. De thema's werden breder, hè? Grote sociale kwesties, politieke veranderingen.
En meer mensen gingen lezen.
Ja, het publiek groeide ook. Schrijvers gingen echt reflecteren op die grote maatschappelijke bewegingen. Denk aan Victor Hugo.
Precies. Daarmee schilderde hij het leven in Parijs, de sociale realiteit, voor een enorm publiek. De stad zelf werd bijna een personage in zijn werk.
Oké, dus de 19e eeuw, de stad als decor en onderwerp. En dan, begin 20e eeuw, zien we weer iets nieuws.
Ja, dan lijkt die literaire activiteit zich meer te concentreren in specifieke wijken. Montparnasse bijvoorbeeld, dat werd echt een hotspot.
Met wie dan zoal?
Nou, Max Jacob, Léon-Paul Vergue, maar ook veel schilders natuurlijk. Het was echt een artistieke smeltkroes. Rond het Palais Royal had je dan weer figuren als Jean Cocteau en Colette en Céline. Die situeerde een deel van zijn rauwe roman Mort à Crédit in de Passage Choisonne.
En Montmartre was er ook nog, toch?
Zeker, met Marcel Aimée bijvoorbeeld. Elke wijk had een beetje zijn eigen sfeer, zijn eigen schrijvers. Wat mij opvalt in die periode, zeg maar tussen 1914 en 1940, is die enorme aantrekkingskracht op buitenlandse schrijvers. Dat was toen echt sterk, hè?
Enorm. Hemingway, Henry Miller, Scott Fitzgerald, James Joyce uit Ierland, Anaïs Nin, D.H. Lawrence.
Ze kwamen allemaal. Waarom?
Ja, ze zochten inspiratie, artistieke vrijheid, misschien ook wel die mythe van Parijs als dé literaire stad. Parijs werd een soort internationaal literair laboratorium.
Heel boeiend.
En na de Tweede Wereldoorlog? Was het toen weer een nieuwe wijk, de place to be?
Jazeker. Na 1945 wordt Saint-Germain-des-Prés echt het epicentrum. Dat hangt heel erg samen met de tijdgeest, met de opkomst van het existentialisme.
Ah, natuurlijk. Sartre en Simone de Beauvoir.
Precies. Dat waren de iconen. Hun ideeën ontstonden en werden besproken in die legendarische cafés daar.
Les Deux Magots, Café de Flore. Inderdaad. En je had er ook Boris Vian, Jacques Prévert. Die hele scene concentreerde zich daar.
Dus als we nu even uitzoomen en kijken naar de locaties, de lieux, Franse uitspraak zoals ze in Frankrijk zeggen, dan zien we dus een soort reis door de stad heen.
Ja, heel duidelijk. Het begint eigenlijk academisch, rond de universiteit in het Quartier Latin. Daar zitten trouwens nog steeds veel uitgevers, hè?
Ja, dat klopt.
Dan verschuift het zwaartepunt in de 18e eeuw naar de salons, meer intiem, in wijken als Le Marais.
Oké.
Dan krijg je die boheemse sfeer in Montparnasse in de 19e en begin 20e eeuw, met beroemde plekken als La Closerie de Lilas, waar veel schrijvers kwamen.
Hemingway ook, toch?
Hemingway ook, ja. En daarna dus dat naoorlogse, meer filosofische Saint-Germain-des-Prés. En wat je nu ziet, overal in Parijs hangen gedenkplaten aan huizen waar schrijvers woonden of werkten. De literatuur heeft echt overal haar sporen nagelaten.
Oké, dus als we dat samenvatten. Parijs is altijd die magneet geweest voor schrijvers, voor denkers. Maar de hotspots die zijn door de eeuwen heen steeds verschoven. Wat zegt dat ons nu eigenlijk?
Nou ja, ik denk dat het vooral laat zien dat cultuur leeft. Het is niet statisch, het is dynamisch. Het zoekt steeds nieuwe plekken, nieuwe vormen. Het past zich aan de tijd aan. En als je dat patroon ziet, dan begrijp je misschien ook beter de gelaagdheid van Parijs zelf en van de Franse cultuur. Het is een stad die zichzelf continu opnieuw uitvindt, ook literair.
Dat is een mooie gedachte. En dat brengt ons misschien bij een laatste punt om over na te denken voor jou als luisteraar. Als dat literaire hart van Parijs zo vaak is verhuisd van het Quartier Latin naar Le Marais, naar Montparnasse, naar Saint-Germain-des-Prés, waar zou dat hart dan vandaag kloppen?
Goeie vraag. Is er überhaupt nog één centrum?
Precies. Of is het idee van één enkel literair epicentrum in onze tijd misschien achterhaald? Is die literatuur nu overal en nergens tegelijk in die enorme stad verspreid?
Iets om eens over na te denken.
Zeker. Als je weer eens door Parijs loopt, kijk dan eens goed om je heen. Misschien voel je het wel.